Een schip op strand, een baken in zee. U kent vast wel deze uitdrukking. Hebben jullie dat al geleerd op school, wat dat betekent, jongens en meisjes? Een schip op strand, een baken in zee, daar wordt mee bedoeld. Als er een schip op het strand is, dan is dat natuurlijk heel gevaarlijk. En dan kan dat schip niet meer loskomen. En dan moet juist afgewacht worden op de vloed. Maar dan is een teken voor de zeelieden, blijf uit de buurt, kom niet te dicht bij de kustlijn, want dat is heel gevaarlijk. En ja, dan is een ander spreekwoord ook van toepassing, een gewaarschuwd man telt voor twee. Dan moeten we de waarschuwingen ook ter harte nemen. Een schip op strand, een baken in zee. Nou, dat is eigenlijk ook de achtergrond van de tekstkeuze van deze avond, als wij gaan luisteren naar het levenseinde van koning Achab. Want dan zou je zeggen, wat moet daar nou voor onderwijs in zin, koning Achab aan het einde van zijn leven, wat moet je daar nou uit leren en wat moet je daar nou voor les uit krijgen? Nou, alles wat in het woord van de Heere beschreven staat, dat zegt de Heere toch zelf in 2 Timotheus. Dat is alles ter lering, ter onderwijzing, ter wederlegging. Dus de Heere die heeft ook dit wat in Achabs levenseinde naar voren is gekomen, ook zo tot onderwijzing willen geven. Daar kunnen we ook onderwijs voor geven. En als we dan bedenken dat deze tekst zelfs twee keer bijna letterlijk zo in de Bijbel staat, als de Heer het één keer zegt, dat was ook genoeg geweest natuurlijk, maar als het tot twee keer zo vermeld staat in Gods woord, dan is dat natuurlijk wel duidelijk dat de Heer ook daarin, ook voor ons vandaag, een les heeft gegeven. En dan gaan we daar vanavond naar luisteren. En dan is het thema voor de prediking een levensles uit Achabs levenseinde. Een levensles uit Achabs levenseinde. Dat kun je zo opschrijven. Als je dat wil onthouden, dan is dat goed. Nou, dan moeten we letten op drie dingen. Hij is een gewaarschuwde koning. Hij is een vermomde koning. En hij is een getroffen koning. Een levensles uit Achabs levenseinde. Hij is allereerst een gewaarschuwde koning. Een vermomde koning. En ten derde een getroffen koning. Nou, allereerst dus onze tekst, alzo verstelde zich de koning van Israël en kwam in de strijd. Diezelfde woorden, die staan ook in 2 Kronieken 18 vers 29. Een heel klein verschil, alleen daar staat zij kwamen in de strijd. Jozefat en Achab, zij kwamen in de strijd. Maar wat betekent nou dat woord, hij verstelde zich? Er zijn ook edities van de Statenvertaling die schrijven, hij verkleedde zich, hij kleedde zich om, hij trok een ander pak aan, zeg maar. Of je kan ook zeggen, hij vermomde zich, hij nam een bepaalde vermomming aan. Nou, daar gaan we dus naar luisteren en dat is ons tot waarschuwing gegeven. Het eerste woordje van onze tekst, alzo, dat verplaatst ons natuurlijk direct al en dat roept ons op om goed te letten op het verband waarin dit staat. In welk verband staat onze tekst? En dan weten we, het gaat over koning Achab en het gaat over koning Jozefat. Achab is de koning van Israël, de koning van het tienstammenrijk. En u weet het wel, en de kinderen in de kerk die weten dat ook wel, Achab is een zeer goddeloze koning. Een koning die niet alleen de zonde van Jerobeam deed, maar ook de Baaldienst bracht onder Israël. Weet je wat de zonde van Jerobeam was? Wat was de zonde van Jerobeam? Weten jullie dat, jongens en meisjes? De zonde van Jerobeam, dat was dat hij een eigenwillige godsdienst ontwierp. Eigenwillige godsdienst, wat is dat? Nou, dat is een godsdienst waarin het gaat, ja, je wil wel de Heere dienen. En we willen wel hem dienen, maar we doen het op onze eigen manier. We vullen dat zelf in. Nou, dat deed Agab ook. Jerobeam had dat ingevoerd. Hè, de kalverendienst in Bethel. Hè, dat je zegt, ja, wij vinden het niet meer nodig om naar Jeruzalem te gaan, om daar te offeren en om daar naar de tempel te gaan. Maar we gaan naar Bethel, dat is veel praktischer. En dan gaan we daar ook zelf de Heere dienen. En dat doen we met die kalverendienst. En dat noemen we een eigenwillige godsdienst. Zeg, zou dat vandaag nog bestaan? Een eigenwillige godsdienst? Wat denk je? Zou dat nog bestaan? Eigenwillig? Jazeker. Jazeker. Daar heb je veel voorbeelden van te geven. Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, ja, ik wil wel in God geloven, maar naar de kerk gaan, maar dat vind ik niet meer nodig. Ik wil wel in God geloven en ik wil ook wel naar zijn woord luisteren, maar ja, één keer naar de kerk, dat is meer dan genoeg. En ja, ik heb daar zo mijn eigen ideeën over. En wat hebben we dan? Veel eigenwillige godsdienst. Ik doe het op mijn eigen manier. En dan, ja, wat dan in de prediking naar voren komt, dat zal ik dan zelf wel kijken of dat past in mijn levenssituatie, of dat aansluit bij mijn levensgevoel. En dat ik er wat aan heb, en als ik er niet wat aan heb, dan, ja, dan zoek ik het op een andere plaats. En dan voel je wel, dan gaan we het zelf invullen. Eigenwillige godsdienst. Nou, dat is een verschrikkelijke zaak en een verschrikkelijk groot gevaar. Ook vandaag juist, waar je zoveel gedachten hebt en zoveel mensen hebt, hè, die dan ook onder het mom van ja, religieus, religiositeit en spiritualiteit en van alles en ook wat, ja, dat ze toch wel zeggen, ja, wij denken toch wel aan iets en zo doen wij dat. En niet meer gegrond op Gods woord. En niet meer dat het woord van God het ene richtsnoer is. Oh, dan zie je, dat is verschrikkelijk. En Agab, die had dus die eigenwillige godsdienst daar in Bethel. En ja, zijn vrouw, Izebel, nou, dat was helemaal een portret, om het zo maar even te zeggen. Verschrikkelijk. Wat was zij een vijandin van de waarheid? En wat ging ze tekeer? En wat maakte ze toch ook heel veel kwaad en bracht ze teweeg? Nou, we lezen nu in het verband van onze tekst dat Agab ten strijde wil trekken tegen Ramoth in Gilead. Want Ramoth, dat lag zo op het grensgebied aan de oostkant van de Jordaan. En de mensen die wel eens in Israël zijn geweest en die weten hoe daar die grens met Syrië een hele tijd daar loopt en hoe je zelfs vanuit de Golanhoogte zo in Syrië kan kijken en dan zie je heel in de verte zelfs Damascus. Ja, dat ligt heel dichtbij. En nou is Ramoth ook in dat grensgebied, ja, is gelegen, maar dat is in handen gekomen van Ben-Hadad, de koning der Syriërs. En Ben-Hadad had beloofd het terug te geven. Dat Ramoth weer bij Israël zou horen. Maar, ja, had hij wel beloofd. Maar hij hield zich stil. En dat had nu al 3 jaar lang geduurd. Hij gaf Ramoth niet terug. En de zaak bleef zoals die was. En dat zat Agab toch dwars. En nou zie je dat Agab samen met Jozefat aan het overleggen is gegaan en dat ze daar in overleg zijn getreden. En Jozefat, dat was de koning die de Heere vreesde. Jozefat, dat was een godvrezende koning. He, daar kunnen we in de Bijbel heel veel van horen, hoe hij een sterk geloof had, maar ook, ja, hij was ook een zondig mens. En dan zeg je, ja, hoe kan nou zo'n gelovige Jozefat met die goddeloze Agab nou samen aan het overleggen gaan. He, wij zeggen toch ook, je moet niet met goddeloze, met wereldse mensen omgaan. Ja, je moet er wel mee samenwerken meteen in je bedrijf met wereldse mensen. Je hebt daar ook in allerlei bedrijven, krijg je er ook mee te maken. En in de samenleving, dat voel je wel, heel duidelijk. Maar ja, om ermee op vakantie te gaan, om ze ook in je vriendenkring een hele hechte plaats te geven. Om ook een huwelijk aan te gaan met een ongelover. Nee, Gods woord wijst daar heel duidelijk op. Pas op. En hoe kan Jozefat nu met Agab daar nu zo bezig zijn? Nou, daar moeten we natuurlijk ook een antwoord op krijgen als we bedenken dat als Ramot in handen is van de Syriërs, dan is dat net zo goed ook voor Juda, voor dat tweestammenrijk, is dat ook erg. En dat is gewoon een politiek overleg, want zij zijn daar ook in aangetroffen. En zij vinden dat ook erg. En als later de Moabieten ook een inval doen, dan zie je dat ook. Dat ook de opvolger van Agab, ook Jozef had er weer een betrek aan voeren. Dat is ook iets van hen samen, dat ook zo Israël aangevallen wordt. Nou, en dat kun je dus zien als een soort politiek, als een overleg, wat ze hebben met de ministerraad. Maar aan de andere kant moeten we ook denken, er was ook wel een bepaalde band tussen Agab en Jozef had. Want de zoon van Agab, die heette Joram, de zoon van Jozefat heette Joram, en de dochter van Agab heette Atalia, die waren getrouwd. Dus misschien hadden ze ook wel wat samen kleinkinderen. En dan zeg je, er was toch een band. En als dan Jozefat hoort van de successen in de strijd van Agab, dan staat er in het tweede vers: de koning van Juda, Jozefat, die kwam af. En dat betekent dat Jeruzalem, dat op 700 meter hoogte, terwijl Samaria op 400 meter hoogte. Dus dan komt hij af van Jeruzalem naar Samaria. En daar hebben ze dan dat overleg, daar hebben ze waarschijnlijk ook een gastmaaltijd gehad. En je zal hem gefeliciteerd hebben met de gunstige oorlogsprestaties. En daar wordt dat voorstel gedaan om samen op te trekken ten strijde tegen Ramot. Want, zeggen ze, het duurt nu al 3 jaar en wij zijn stil zonder dat te nemen uit de hand van de Syriërs. Met andere woorden, dat kunnen we toch niet op ons laten zitten. Dat mogen we toch niet langer accepteren. Jozefat, doe je mee? Ja, zegt Jozefat. Zo zal ik zijn, gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. Met andere woorden, ik sta achter je en we gaan samen in de strijd. Ho, 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 Jozefat. Gaat dat zo? We krijgen de indruk dus dat ze dat hebben overlegd met elkaar, met de ministers of met de generaals, en dat ze daar zo een zakelijk besluit hebben genomen. Maar Jozefat doet toch een voorstel. Hij gaat toch zomaar niet de strijd in. En hij zegt, laten we nou eerst de Heren vragen. Vraag toch heden naar het woord van de Heren. Kijk, dat is een godvrezende koning. Dat is een koning die het weet dat aan God zegen alles gelegen is. Dat is een koning die ook zo weet dat het nodig is bij alles wat je doet om de Heere te vragen. Doe jij dat ook? Wat? Nou, de Heere vragen om een zegen. En de Heere vragen over zijn gunst. Heere, dat het in uw gunst mag zijn. Want aan Gods zegen is het al gelegen. Mozes die zegt, Heere, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Dus dat is zo belangrijk, dat is zo gewichtig. En dat je daarom vraagt ook, als je op school bent en als je voor examens staat of voor proefwerken. He, dan zeg je, ja, dan had je ook de vraag, dat je het vraagt aan de Heer of hij zijn zegen daarin aan wil verbinden. En bij het zoeken van een baan, of bij werk, of bij een huwelijk, of bij verhuizing, of hoe dan ook. Maar dat je dan ook vraagt, Heere, is het in uw gunst? En een echte godvrezende koning als Jozefat, die wil weten, ja, wat is nu het woord des Heeren? En wat wil de Heere van ons? Want er staat toch ook in de Bijbel, ken hem in al uw wegen. En ben je dan altijd maar bezig om op eigen houtje te werk te gaan? En dan later vragen, ja Heere, wil u het zegenen? En als het misgaat, ja dan sta je in vuur en vlam. Ja, hoe kan het nou? Maar heb je dan wel van tevoren gevraagd, heb je wel overdacht of het in Gods gunst is? Kijk, want zijn gunst, zeggen we dan wel eens op grond van Gods woord, zijn gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze. Als je in zijn gunst mag zijn, als je mag weten dat de Heere je die weg wijst, dat de Heere daar zijn zegen over wil gebieden, kijk, dan sta je sterk. Want dan hoef je niet alleen te gaan, dan wil de Heere je ook helpen. Maar als je een eigen weg gaat en als je probeert ook op vrome wijze toch een eigen weg te gaan, moet je er altijd om denken, onze wegen, dat zijn uiteindelijk doodlopende wegen. In de letterlijke zin van het woord. Doodlopend. En daarom zegt de Heer, ken mij in al uw wegen. Zullen we de Heer dan om raad vragen? Oké, zegt Agab. Hij heeft er geen moeite mee. Want dat werd in die oude Oosterse volken wel vaker gedaan. Dat ze dan een orakel raadpleegden. En dat ze dan wilden weten. Nou, Agab, die weet er wel raad op. 400 profeten staan ter beschikking. 400 profeten. Wat zouden dat voor profeten geweest zijn? Nou, dat zijn niet die Baal-profeten, want die heeft Elia al laten doden. Maar het zijn waarschijnlijk, zeggen de uitleggers, dat zijn hofprofeten die zo aan het hof verbonden zijn. En dan, ja, dan heeft Agab zo 400 profeten en die worden dan ook opgeroepen. En Agab vraagt, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik het nalaten? En wat zeggen die 400 profeten? Ja hoor, trek maar op, want ja, dan zijn ze nog heel vroom. De Heere zal hen in de hand van de koning geven. Nou, mooier kan het dan nog niet. En toch is Jozefat er niet gerust op. Hij vraagt naar een profeet van de Heer. Want die profeten, dat waren waarschijnlijk ook profeten die met die eigenwillige godsdienst verbonden waren in Bethel. Begrijpt u wel? En daarom, Jozefat die zegt, is er nou niet een profeet die het woord des Heren in waarheid ook spreekt? Ja, die is er. Agab zegt het heel eerlijk, die is er. Maar ik haat die man. Waarom, Agab? Ik haat die man. Nou. Ja, zegt hij, want die profeet die zegt nooit anders dan kwaad over mij. Altijd weer krijg ik van die profeet, nul op mijn request, altijd weer zit hij tegen mij en hij zegt nooit wat goeds. Ik haat die man. Wat is Agab eerlijk in dat opzicht? Hij zegt het eerlijk. Ik haat hem. Want velen vandaag hebben ook een afkeer van een rechte prediking. Een rechte prediking waarin zonde en genade, waarheid en leugen onderscheiden wordt. Waarin er niets goeds van de mens wordt gezegd, alleen gewezen wordt op Gods genade, Gods ontferming voor doenwaardige zondaren. En waarin de mens op het diepst vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt wordt. Maar dat is een prediking die willen veel mensen niet. He, want dan, ja, dan moet ook duidelijk in die prediking verwoord worden hoe er niets goeds in een mens is. Dat wij zondaren zijn, dat we van God zijn afgevallen en dat we dat onze doodstaat is. Oh, doodstaat. Daar willen ze ook niet meer van horen. En de noodzaak van wedergeboorte en bekering en geloof. Wij horen veel liever een opbouwende prediking. Wij horen veel liever, ja, dat het bemoedigt en vertroost. En dat we, ja, fluitend de kerk uitgaan. En dat we, ja, heerlijk hebben gekerkt. Maar een prediking waarin de mens vernederd wordt. En waarin ik gewezen word in de spiegel van Gods wet. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat het enkel en alleen zonde is. Eén brok zonde. Oh, ik haat die man. Nou, zo zijn er ook veel mensen die haten zo'n prediking. Al zeggen ze dat niet zozeer. Dan zeggen ze, nee, maar we zoeken toch wat anders. En Achab, ja, die heeft er dus helemaal niet zitten op die Micha. Net zoals die het ook niet had zien zitten op Elia. En Elia, weet je wat hij tegen Elia zegt? Zijt gij die beroerder Israëls? Nee, wel, dan heeft Elia het gedaan. En dan moet Elia ook duidelijk zeggen tegen hem, gij zijt die beroerder. Als er nou één beroerder is in Israël, dan bent u het. Die goddeloze Achab. Maar dan voel je ook hier weer, ja, dan krijgt Micha, die krijgt ook duidelijk zo'n negatieve verklaring. Ik haat hem. En dan zie je, dat is Achab, die kon wel in 2014 geleefd hebben. Vind je niet? Ja, die kon wel ook in deze tijd geleefd hebben. Want dan zeg je, ja, de Heere die zegt het ook heel duidelijk. Er komen dagen dat ze de gezonde leer. Hè, wat is de gezonde leer? Nou, dat is de leer van recht en genade. Dat is de leer van de drie stukken. En dat is de leer van de twee wegen. Dat is de leer van Gods woord. Dat verdragen ze niet meer. En dan vergaderen ze zich leraren naar hun eigen smaak. En zeggen ze, nou, ja, die man, dat vind ik heel fijn. Dat vind ik heel mooi. En dan, ja, of het dan een man of vrouw is, dat maar doet ook al niet meer toe. En dan voel je wel, dan gaat men zo, dan wil men zo eigenlijk naar eigen smaak leraren vergaderen. Omdat men de gezonde woorden niet meer verdraagt. En luister nou eens naar Jozefat. Eerlijk. Ja, Achab, die krijgt een waarschuwing opnieuw. En dan waarschuwt hij hem voor die houding. De koning, zeg het niet al zo. Nee, Achab, dat mag je niet zeggen. En zo krijgt Achab vlak voor zijn levenseinde nog deze heel duidelijke waarschuwing van Jozefat. Want Jozefat wist, Gods woord en wet, dat moet centraal staan. En hij wist van het wonder van Gods genade en ontferming voor zondaren. Zeg, en ik denk dat Jozefat bij zichzelf heeft gedacht toen Achab dat zei van Micha, ja, ik haat die man en die zegt nooit wat goeds over mij, dat Jozefat gedacht heeft, die moet ik net hebben. Dat is nou juist waar ik naar wil horen. En laat die Micha dan maar komen. En dan zeg je, ja, dat is nou juist ook een teken ook van Gods vrezen. Jonge mensen, dan wil je eerlijk behandeld worden. En dan ben je juist zo bang voor bedrog. Want je weet, als je kennis gaat krijgen van je eigen hart, dat je een hart hebt vol bedrog. En dat je vol bent van jezelf. Zelf bedoelen. Je eigen eer, je hand, zelfhandhaving. En zeg maar niet dat het niet zo is, maar dat is bij ieder mens, hij zit, dan zeg je, ja, dan zijn we zo hoogmoedig. En als de Heere nou gaat werken in je hart en leven, dan word je bang voor jezelf. Vraag dat maar eens aan iemand die de Heere vreest. Bent u ook bang voor uzelf geworden? Dan zeggen ze, nou en of. Want ik weet, ja, dat er zoveel bedrog is. En dat ook in mijn binnenste, ja, dat huist. En dat wat ook Job vanmorgen zei, hè, wat we hoorden, gij allen zijt leugenstoffeerders en nietige medicijnmeesters. Zijn er hier ook in de kerk? Zijn er ook die meeluisteren, die het ook bevindelijk weten? En de Heere hebben gevraagd, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op die eeuwige weg. Nee, dan heb je het niet nodig dat mensen je de handen opleggen. En dat is wel aangenaam als de mensen je handen, dat is ook heel gevaarlijk, hè? Maar dan zeg je, dan gaat het om één ding. Weer, waar gaat het dan om? Volk van God, waar gaat het dan om? Dat je mag zeggen, Heere, dat ik het uit uw mond mag horen. En dat gij tot mijn ziel zegt, ik ben uw heil alleen. Kijk, en dan zie je, dat is ook zo belangrijk en duidelijk, hoe dat tot waarschuwing is. Daarom de koning zeggen niet alzo. En die andere profeten, die gaan intussen door. En ze zijn bezig, ze proberen als het ware in extase te komen. Ja, arm hè, als je dan denkt dat je zo je moet oppeppen en zo moet opwerken tot je in extase komt. En dan komt een van die profeten, die 400 profeten, die geeft een demonstratie. Die heeft een paar ijzeren hoorns en dan zegt hij, kijk eens, zo met die hoorns, zo zullen jullie de Syriërs verstoten. Nou, dan kun je het nog zien ook. Zo zullen die Syriërs verstoten zijn. Nou, duidelijker kan het niet. Maar als dan Micha verschijnt, en dan spreekt hij in eerste instantie heel spottend en ironisch, met diezelfde woorden als van die 400 profeten, dat hebben ze hem misschien ook wel verteld, en dan zegt hij hetzelfde. Maar dan voelt koning Achab ook wel aan, dat is niet waar. Hij wil toch horen wat de echte boodschap is van de Heer. En dan zegt Micha, in de naam des Heeren, de Heere zei, ik zag heel Israël verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En deze hebben geen heer, een ieder keren weder naar zijn huis in vrede. En dat is een waarschuwing voor Achab. De kanttekenaars die schrijven, daar worden drie dingen in bekendgemaakt. Dat de Israëlieten geen overwinning zullen behalen voor de Syriërs, maar dat ze zullen vluchten en dat Achab zal omkomen en sterven. Want ze zijn zonder herder, zonder heer en ze hebben geen koning meer. En dat het volk ditmaal niet in de strijd zal omkomen, maar naar huis zal wederkeren in vrede. En niet tegenstaande al deze waarschuwingen, heeft ook Jozefat nog zijn verbond met Achab niet verbroken, maar is toch ten strijde getrokken. En dan zie je, ja, dat is diezelfde godvrezende koning. Dan zeg je, ja, dat zijn allemaal ook mensen. En dan voel je wel ook Gods kinderen, al hebben ze de godsvrees, al hebben ze een ander leven leren kennen, dan zie je ook dat het toch het gevaar is. En dat ze dan ook hardleers nog kunnen zijn. En dat je niet een relatie moet aangaan met een goddeloos mens. En dan zeg je, ja, ook Jozefat moet hier op terecht gewezen worden. En daarom, ja, Achab die staat voor die vraag. Wat zal ik dan doen? Luisteren naar die 400 of naar die ene? En Achab, koppig als hij is, luistert hij liever naar die 400 profeten. En daar, kijk, daar gaat hij met zijn leger richting de Jordaan. En hij steekt met zijn manschappen de rivier over en komt daar waar die wezen moet. Nou dan gebeurt er wat nog wel eens iets vaker voorkomt. Want als nou het erop aankomt, is Achab toch niet zo zeker van zijn zaak. Kan ik die 400 profeten wel vertrouwen? Oh, als Micha nou toch eens gelijk heeft, dan zal hij in de strijd omkomen. Het woord van Micha, wat hij gesproken heeft namens de Heere, dat is toch altijd uitgekomen? Dat is toch het woord van de Heere? Weet je hoe we dat noemen, jongens en meisjes? Dat noemen we zijn consciëntie gaat spreken. Spreekt jouw consciëntie ook wel eens? Hebt u ook wel eens, ja, in je consciëntie, in je geweten, dat je zegt, ja, dat gaat niet goed. He? Als je maar onbekeerd leeft en als je maar leeft van de ene dag in de andere. En dan kan het wel eens zo opeens zijn dat je zegt, ja, als je hoort van een sterfgeval, dat het opeens op je afkomt, een leeftijdsgenoot. Ja, dat had ik ook kunnen zijn. En hoe zou het dan zijn? Oh, dan komt het niet goed, want ik ben nog onbekeerd. Ik leef maar goed naar het goeddunken van mijn eigen hart. En dan zeg je ook Agab, die topt daarmee. Die heeft nog die consciëntie-aanklacht. Komt het wel goed? Want dan zal het zijn laatste strijd zijn. Oh, wat een akelig voorgevoel bekruipt hem. Het maakt hem onzeker. En als Izebel er nou zou zijn, hè, dan zou ze net als toen bij Naboth zeggen, mam, ben jij nou koning? Laat naar je kijken. Toe nou. En luister nou maar naar die 400 profeten, die hebben het heel duidelijk gezegd. Nou, jij bent toch altijd aan de winnende kant? Maar Izebel is er niet bij. En Agab weet niet wat hij moet doen. Teruggaan? Dat is gezichtsverlies. Dat is ook wat om terug te gaan. Hij wil nog zo graag verder leven. En dan zie je opnieuw een klop op zijn geweten. En zo klopt de Heere ook vandaag nog. En klopt hij op de deur van je hart? Hoe vaak heeft hij het gesproken? Hoe vaak heb je niet al die waarschuwing gehoord? Duidelijke les ook voor ons allen. Want dat is ook nog gevolg van de zondeval. Zo leren we bij Hellebroek. Schrik in het geweten. Maar wat is het dan juist ernstig als wij die stem van ons geweten tot zwijgen brengen? En dat we er overheen leven. Hoe is dat bij u, gemeente? En hoe is dat bij jullie, jonge mensen? Als ik even denk aan het gebruik van de computer of je mobieltje. En daar kun je soms zoveel zondige dingen in vinden. Als je dat bekijkt zonder gebruik van een filter. Gaat je geweten dan niet spreken? Als je zo met die muis in je hand zit, dan kan het wel eens zijn misschien dat het geweten gaat spreken. Dat je trilt met je handen. En hetzelfde geldt voor drank, voor geld, voor seks, voor sport. Het kan allemaal tot verslaving leiden als je dat geweten, ja, gaat smoren. En het geweten, ja, de eerste keer met een kloppend hart. Maar de tweede keer is het al minder. En het wordt een gewoonte en het wordt uiteindelijk een verslaving. Zie je hoe gevaarlijk het is? Als je de stem van je geweten sust en tot zwijgen brengt. Onze tweede gedachte, Agab is een vermomde koning. Agab krijgt opeens een idee. Hij gaat niet als koning de strijd voeren. Hij maakt zich onkenbaar. Hij trekt een heel ander pakje aan. Net als een gewone soldaat. Hè? Dan zeg je, ja, als de soldaten in de strijd zijn, dan hebben ze van die camouflage pakken. Nou, hè, hij gaat niet in zijn koninklijk gewaad, zo op de praalwagen, de strijd voorop. Nee, als een gewone doorsnee soldaat, zo heeft hij zich vermomd. En voordat de strijd ontbrandde, had de koning van Syrië gezegd dat ze zich alleen moesten richten op het uitschakelen van de koning van Israël. Vers 31. En waarschijnlijk wist deze koning dat het Agab was die de strijd had begonnen en die de aanstoker was. En daarom, ze moesten anderen ontzien, ook Jozefat, Nee, deze koning wilde zo min mogelijk schade aanbrengen. Het moest alleen gaan om Agab. Maar Agab zelf was niet op de hoogte van deze maatregel, van dit bevel aan die Syriërs. En daarom hij liet, doordat hij zei, ja, ik ga me vermommen, en dan moet Jozefat maar als aanvoerder, als koning voorop gaan. Maar dan zeg je, dan loopt Jozefat groot gevaar, want dan zien ze hem aan voor de koning van Israël. Maar als Jozefat dan de strijdkreet roept, dan herkennen ze, ja, dat is Agab niet. En daarom trekken ze weg. En dan zie je, nou moeten we ook van Agab de lijn naar onszelf trekken. Wat doet u, wat doe jij, als het opeens op je afkomt? Zo gaat het niet. Gaan we doen alsof er dan niks aan de hand is? Of vermommen we ons voor God? Kijk, als het goed is, als de Heere zijn woord en geest zo op ons hart inwerkt, dan wordt het de worsteling wat mijn zielen doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig voorschijnen voor God? En dan gaan de roepstemmen geheiligd worden. Dan word je zondaar voor God. En wie zondaar voor God wordt, zoekt in de weg van de waarachtige bekering om met God in het reine te komen. En ook Agab heeft het destijds wel ondervonden, hè, toen ook hij in de schuld kwam met die zonde van Nabot. En toen had hij berouw. En toen heeft de Heere zelfs hem uitstel geschonken. Op dat berouw. En dan zei je, ja, en wat gaat hij nou doen? Nou die in het gevaar zit. Nou zegt hij, nou gaat hij zich vermommen. Onkenbaar maken. Hij probeerde de vermomming te gebruiken om aan het oordeel dat door Micha hem was aangekondigd te ontkomen. En dan zie je, ja, dat is ook voor ons natuurlijk een les. Dan zie je ook hoe mensen zich, hoe wij als mensen ons ook kunnen vermommen. En dat we de ware gedaante gaan verhullen, verdoezelen. En in een zondig en onbekeerd voortleven proberen we onkenbaar te maken ons voor God. Zodat wel een ander, maar niet wij getroffen worden. En je kan op allerlei manieren zelf een masker voordoen. En de duivel die geeft ons daarbij aanwijzingen. En dat kan dus op hele grove wijze. En dan zegt de duivel, ach, zet het maar allemaal van je af. En ga maar in het uitgaansleven. En ga je maar eens in uit je dak gaan. En ga maar eens naar een dansfeest. En dan zijn er ook nog wel pillen. En dan kun je de hele nacht doorfeesten. Maar het kan ook op een vrome wijze. He, dat je zegt, ja, opgaan in allerlei dingen. Dat je zegt, ja, dat je zo zegt van, nou ja, net als de farizeeërs, maar ik ga toch iedereen het zijne geven, ik doe toch dit en ik doe toch dat. En dan, ja, dan kun je op allerlei wijze, op grove wijze, maar ook op hele listige wijze, op godsdienstige of op wereldse wijze, toch als het ware je vermommen. En dat je je ware aard, dat je zondaar bent en dat je in zonden ontvangen en geboren bent en dat je een Adamskind bent en dat ga je verdoezelen. Ja, ach ja, dat moet je gegeven worden en dat kun je toch zelf niet doen. En dan ga je beroepen op je onmacht, ik kan me niet bekeren en ik kan niet die wet gehoorzamen. Een vrome vermomming en een ernstig gezicht misschien wel, over de eeuwige dingen spreken en toch weigeren om te buigen voor God, je te verootmoedigen. En ik zei al, het masker van de farizeeën. Dit doen en dat nalaten. En wat heeft Judas zich lang vermomd? Ze hebben het niet in de gaten gehad, alleen de Heere die wist het. En voelen we wel hoe gevaarlijk het is om je net als Agab te vermommen en niet eerlijk te worden voor God, om de weg van de bekering te ontwijken. Terwijl de Heere waarschuwt en roept en klopt, bekeert u. Geloof toch mijn heil, mijn troostrijk woord. Ja, als je opvoeding tegen je getuigt. En als de Heere iedere keer nog roepstemmen geeft en waarschuwingen doet horen. Laat Agab u tot een afschrikkend voorbeeld wezen. Zou de Heere het daarom juist vanavond ons misschien doen horen? Jozefat, hij was een Davidische koning. Agab, een koning van het Tienstammenrijk. Maar beide, ondanks dat Jozefat een godvrezende koning was, toch onvolkomen koningen. En daarom moeten we van die vermomde koning, moeten we ons afwenden en we moeten zien naar die grote koning. En ze roepen om die grote koning, de zonen Davids uit het huis en geslacht van David. En hij die in Bethlehem geboren is, hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, de grote Davidszoon, Jezus Christus. En ook van Christus hebben ze gezegd. Hij heeft zich vermomd. In de theologie, ja, dan kom je tegen als het gaat over de godheid van Christus en de mensheid. Dat is natuurlijk een mysterie. God en mens in één persoon, dat is een mysterie. Dat kunnen wij mensen niet bevatten. En daarom hebben ze op allerlei wijze, hebben ze dat, ja, proberen te onderscheiden en uit elkaar te halen. Maar het is juist de geloofsbelijdenis van Nicea, waarin dat heel duidelijk ook naar voren komt. Dat hij en God en mens was in één persoon. De ware goddelijke persoon, maar ook de ware menselijke natuur. En ze hebben het gezegd, hij heeft zich als God vermomd. Een schijnlichaam, de doceten, noem maar op. Maar dan zeg je, dat is nou juist het wonder dat die grote Davidszoon God en mens was in één persoon. En dat tot Maria gezegd kon worden, het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Want dan zeggen die opstellers van Nicea, die zeggen, hij is om onze zaligheid zo, om onze zaligheid, om ons mensen en om onze zaligheid is hij de mensen in alles gelijk geworden. En hij wijst ons en hij wijst u en jou een andere weg dan vermomming. Hij wijst ons op die smalle weg die ten leven leidt. En hij zegt, ga in door die enge poort. En die leidt tot het eeuwige leven. Er zijn weinigen die het zoeken, maar hij wil het ook ons vanavond nog op het hart binden om hem te zoeken, de weg der behoudenis. Luister je naar die stem? Hij zegt het ook vanavond nog, wend u tot mij toe en wordt behouden. Bekeert u, zoek mij en leef. Niet doorgaan met die vermommingen, maar eerlijk worden voor God. Bukken en buigen voor zijn majesteit. Want de Heere Jezus zegt, gij zijt mijn vrienden, wanneer gij doet wat ik u gebied. En indien iemand mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. En daarom zegt de Heere, volg mij. Dat is dus ook in zijn wegen wandelen. Net als hij die weg van de vernedering gaan, zijn voetstappen drukken. Ja, maar dat wil ik niet. Nee, wij willen geen zondaar worden voor God. Wij willen niet de weg van de vernedering. De Heere die zegt het, ja, vernedert u onder de krachtige hand Gods. Dat is nodig voor u, voor jou, voor mij. Maar ja, dat staat ons niet aan. Ja, maar hoe kan dat dan? Want dat ligt ons toch niet. Weet je wat nou de Heere zegt? Leert het van mij. Als je nou niet weet hoe je je bekeren moet, en als je nu niet weet hoe je dat geloof, dat ware zaligmakend geloof mag kennen. En als je niet weet hoe je het moet doen, ach, dan zegt de Heere, leert het van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij wil je zijn wegen leren. En hij is, ja, bedenk dat altijd, hij is een waarmaker van zijn woord. En hij wil ook in uw en jouw hart het goede werk beginnen. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daarom immers laat hij door zijn woord ons zijn wegen bekendmaken. En hij wijst ons als die grote profeet en leraar op die verborgen raad en wil van God tot verlossing. En hij werkt door zijn geest in zondaarsharten, opdat dan de maskers gaan afvallen en dat we ontdekt worden en alle vermommingen vallen af. En dan worden we ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar dan zegt hij tot zulke, ik raad u, dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Hij maakt gewillig en begeerig, want dan worden we begeerig naar die spijze die nimmer meer vergaat. En hij is ook als die barmhartige hoge priester die het lam wilde zijn. Ja, als een lam ter slachting geleid worden. Als borgenmiddelaar wilde hij gehoorzamen om die weg te gaan die God van hem vroeg. Want die wet die zei, doe dat en gij zult leven. Maar die wet die zei ook, betaal mij wat gij schuldig zijt. En hoe moeten wij aan de eisen van die wet voldoen? Onmogelijk. Maar toen sprak hij, ik voor u. Hij wilde gehoorzamen. Hij wilde aan dat vonnis van die wet zo zich onderwerpen en tot zonde gemaakt worden. En daarom moest hij daar gaan, die weg van de vernedering. En daarom hebben ze hem een spotkleed, in een spotkleed vermomd. Dat is uw koning. Zie uw koning met de doornenkroon op het hoofd. Wat een vernedering voor de zaligmaker van zondaren. Maar hij werd als een lam ter slachting geleid. En hij werd door die pijlen van Gods toorn en gramschap aan het vloekhout getroffen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar zo kwam hij tot de overwinning. Hij overwon die sterke held. En hij was de vernederde koning, maar hij werd ook verhoogd. Hij voer op ten hemel vol eer. En de kerker werd zijn buit, o Heer. Hij zag zijn strijd belonen. En nu is hij daar gezeten, aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader, als die verhoogde koning, om voor zijn volk te bidden. Om daar dat priesterlijk werk voor te zetten. En de priester, wat deed een priester, jongens en meisjes? Drie dingen, vergeet dat nooit. Een priester moest offeren, bidden en zegenen. Nou, die grote hoge priester heeft zichzelf geofferd. Dat offer gebracht dat Gods heilig oog kon behagen. Hij was het altaar tegelijk. En hij wilde zich zo offeren en zo aan dat kruis als borg en middelaar gaan. En daarom kan hij de zegen schenken. En wil hij ook de zegen geven. Ging hij zegenend van deze aarde. En nu leeft hij om voor zijn volk te bidden, om de grote voorspreker te zijn, de biddende en de dankende hoge priester. En daarom is er een toegang tot die troon der genade en is er vrijmoedigheid om toe te gaan. Die koning die leeft en ik kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij heerst als koning en door zijn geest maakt hij zondaren tot zijn onderdanen. En hij maakt dat ze onderdanig worden. Hij zal zich doen overhouden immers. Een ellendig en een arm volk, maar dat op zijn naam vertrouwt. En dan zie je, vlak voor zijn sterven heeft Achab zich nog verhard, ondanks die waarschuwingen. En dan zeg je, wat is het juist voor ons dan? Een levensles. Dat hij er te sterk zou mogen worden. En dat je moet buigen voor hem in het stof. Het kan nog. Het is nog het heden der genade. Zeg jongens en meisjes, ik ken iemand die vlak voor zijn sterven tot verootmoediging kwam. Die ken jij ook vast. Wie was dat? Dat was die moordenaar aan het kruis. En die heeft gevraagd, Heere, gedenk mijner als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. O heerlijk, als je zo laat buigen. Laat het niet op het laatst aankomen. Zeg niet van, ja, dat was die moordenaar aan het kruis. Maar er was ook nog een andere moordenaar. En daar lees je het niet van. Maar dan zeg je, ja, het is nog het heden der genade. Achab werd ook een getroffen koning. Met menselijke vermommingen kunnen we het een heel eind brengen, gemeente. Maar bedenk het voor de Heere niet. Voor hem zullen we eenmaal alle moeten verschijnen. En dan baat het niet of we ons vermomd hebben als degelijke mensen die voor de waarheid waren. Of als godsdienstige mensen die door iedereen geprezen werden. Terwijl we onbekeerd zijn gebleven. En dan zal de Heere moeten zeggen, gaat weg van mij. Ik ken u niet, want de Heere kijkt door al die vermommingen heen. Achab moest diezelfde dag nog voor Gods rechterstoel verschijnen. Hij werd een getroffen koning. Er is een soldaat die een boog, die de boog aanspant. We lezen in vers 34. Toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van Israël tussen de gespen en het pantsier. En de kanttekenaars die zeggen dan, hij deed het zonder enig voornemen. Zonder enige gedachte te hebben dat dat koning Achab was, die gewone doorsnee soldaat daar. Maar de Heere, dat begrijpen jullie wel, jonge mensen, kinderen, ouderen, de Heere bestuurde die pijl. En Achab die werd precies vermomd. Hij had wel een soldatenpakje aan, maar hij had ook wel een pantsier aan en hij had ook zo wel een wapenrusting aan kennelijk. Maar precies daar op die plaats, daar tussen de gesp en het pantsier, tussen die schouderstukken waarmee de borst en de rug van het pantser aan elkaar verbonden waren, dringt die pijl door. En die veroorzaakt een flinke bloeding. En was nou de wond goed verpleegd, dan zou hij misschien nog hebben kunnen leven. Maar Achab die wil wel zo gauw mogelijk uit het leger worden gebracht, maar dat schijnt niet mogelijk. En Achab probeert zich nog op de been te houden en hij houdt het vol tot de avond, maar dan overlijdt hij. Ja, dan zien we die pijl door de Heere bestuurd. Zo is het woord van de profeet Micha, dat hij in de naam des Heere moest uitspreken, vervuld. Ik haat die man. En dan zeg je, oh, ondanks die haat. Ja, het woord moest vervuld worden. Die gewaarschuwde koning, die vermomde koning, werd een getroffen koning. Getroffen door Gods pijl tot de eeuwige dood. Wat een ernstige roepstem voor ons allen, jong en oud. Het zijn levenslessen. En vraag dan maar, bid maar, of je getroffen mag worden door een pijl uit die goddelijke pijlkoker. De pijlkoker van zijn woord. Dat je zo getroffen mag worden en dat je zo door hem gered en behouden mag worden. Wat een ernstige roepstem voor ons allen. Dat zijn voor ons nog levenslessen. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Een schip op strand, een baken op zee. En straks zullen we zingen. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En zing dan maar in je gedachten. Laat Achab mij ten afschrik wezen. Amen.